Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Welkom, ik ben Dorrit Kluishuis, podcasthost van deze aflevering. En naast mij zit mijn co-host Bas Blok.
Hallo.
En in deze aflevering spreken wij met Janneke Stalenhoef, internist-infectioloog in het OVG.
Hallo.
En Margot Jak, internist-hematoloog in het UMCU.
Hi.
Welkom allebei. Vandaag gaan we het hebben over lymfadenopathie. Voordat we beginnen met deze podcast, stellen we iedereen altijd de vraag. Heb je een goede tip voor bijvoorbeeld een boek, een serie of een film?
Ja, ik zou eigenlijk in het genre willen blijven waar we nu in zijn. Want ik luister heel graag naar podcasts. Natuurlijk De Grote Visite. Maar de laatste tijd ook met veel plezier naar de podcast Lang zal ze leven. En van Lisbeth Staats. En dat gaat over de kunst van het ouder worden.
Oh, mooi. Wat goed. En jij, Margot?
Ja, ik lees te weinig. Maar als ik dan lees, dan probeer ik echt een boek te pakken wat heel vermakelijk is of spannend. En vermakelijk vind ik Adriaan ter Braak. Die heet op Twitter ook wel Shamadriaan. En die verzet zich enorm tegen fake news en kwakzalverij en complottheorieën. En hij heeft nu recent een boek geschreven dat heet Eigen onderzoek eerst. En ja, ik vind het zeer vermakelijk om te lezen en ook om te proberen te begrijpen waarom misschien patiënten van ons soms in een complottheorie gezogen worden. Dus het kan ook wel helpend zijn, denk ik, voor je dagelijkse praktijk.
Wat goed, wat een goede tips.
Ook een hele goede volger, heel goed om te volgen op Twitter inderdaad. Ja.
Wat leuk. Ja, nou vandaag gaan we het hebben over lymfadenopathie. Ik denk een ontzettend relevant onderwerp, omdat iedere internist het tegenkomt op zijn poli. En we gaan het bespreken aan de hand van twee casus. We beginnen met een 45-jarige man die doorgestuurd wordt door de huisarts en komt bij jou op de poli. Hij is twee keer bij de huisarts geweest in verband met vergrote lymfeklieren in zijn nek. De huisarts had er 2 maanden tegen aangekeken, maar bij het persisteren heeft hij de patiënt toch doorgestuurd en nu zit hij voor je op de poli. Wanneer zouden jullie spreken van afwijkend vergrote lymfeklieren?
Mag ik eerst?
Ja. Zeker.
Ja, in de regel is dat natuurlijk een klier die groter is dan 1 centimeter. En ik denk dat je ook na moet denken waar zitten de klieren en de context natuurlijk moet meenemen. Is het in het kader van een mogelijke infectie, maar daar komen we misschien later nog wel op. Maar in de regel zou ik zeggen groter dan 1 centimeter en een alarmsymptoom is pijnloze lymfeklierzwelling. Dus dat zou alarmerend kunnen zijn voor mij als hematoloog tenminste.
Ja, en ik denk dat de locatie van de klier, noem die al even, dat ze in de lies ook iets groter mogen zijn. Volgens mij wordt daar aangehouden 2 centimeter. Pijnloos, maar ook het aspect, als het echt een harde, vast aanvoelende klier is, is dat natuurlijk meteen verdacht.
Ja. Ja.
En komen best wel regelmatig in CT-scans dan de klassieke opmerking van de radioloog wat prominente lymfeklieren tegen? Wat moeten we nou met zo'n uitspraak? Hoe pakken jullie dat aan?
Ja, vind ik altijd wel een lastige. Ik denk, je moet het nogmaals in een context zien. Prominent, daarvan word ik nog niet meteen direct heel angstig of bezorgd. Maar nogmaals, het gaat ook wel om de localisatie van het klier. Dus in de lies is dat minder belangrijk of in het KNO-gebied dan misschien in een thorax.
En als zo'n patiënt dan voor je zit, welke dingen in de anamnese zouden jullie dan specifiek willen weten?
Ja, ik denk dat je als eerste op zoek gaat naar de zogenaamde alarmsymptomen. B-symptomen, heeft iemand koorts, nachtzweten? Zijn er bepaalde exposities? Is er misschien een probleem geweest in het drainagegebied? Dus een KNO-infectie of een wond of iets dergelijks? Kattenbeet of krab, dat soort zaken. Dus dat je gaat achterhalen wat de aanleiding zou kunnen zijn geweest.
Ja, dus uitlokkende factoren en nog andere dingen die je specifiek in de anamnese van een nieuwe patiënt met lymfadenopathie nog zou willen weten?
Ja, je vraagt natuurlijk al naar de B-symptomen, of misschien heb je dat net al genoemd. Afvallen, koorts, nachtzweten. En bij patiënten die nog uit het risicogebied komen, bijvoorbeeld voor TB of andere exotische infecties, dat vraag je natuurlijk ook altijd goed na. Ik denk dat dat het wel is.
Ja, voor mij hoort daar ook de seksuele anamnese nog bij, hè, om te kijken, om in te schatten of het risico bijvoorbeeld een HIV-infectie aanwezig is.
Zijn er nog specifieke dingen die jullie bij het lichamelijk onderzoek, waar je meer aandacht aan zou besteden dan bij een andere patiënt?
Ja, ik denk dat je vooral ook op alle andere stations goed gaat kijken of er vergrote lymfeklieren zijn. Hepatosplenomegalie vind ik ook een belangrijke, want dat kan ook nog een clue zijn in de oorzaak. Huidreacties, als iemand een exantheem heeft of misschien krabeffecten van veel jeuk, dat soort dingen. Jij dan met name op zoek naar infecties in het, binnen het drainagegebied.
Ja.
Ja, heb ik niet zo heel veel op aan te vullen, denk ik. Ja, goed onderzoek van de buik of je inderdaad hepatosplenomegalie of toch in de buik nog grote lymfoommassa's, wat je natuurlijk ook nog wel eens ziet bij de echt agressievere lymfomen, dat je ook daar weerstanden zou kunnen voelen bij lichamelijk onderzoek.
Ja, nou in dit geval vertelt de patiëntje dat hij eigenlijk een blanco voorgeschiedenis heeft. Dus hij is nooit eerder bij de huisarts of een andere dokter geweest. Dat de klieren ongeveer 2 maanden terug hem voor het eerst zijn opgevallen. Links iets meer dan rechts. De grootste voelde bij de huisarts ongeveer 2 centimeter. Ze zijn sinds ze zijn ontstaan eigenlijk niet kleiner geworden. Ze zijn niet pijnlijk en er is ook geen roodheid te zien. En op andere plekken heeft hij geen klieren bemerkt. Er zijn geen wondjes geweest, geen eigenlijk andere klachten behoudens enige vermoeidheid. Hij gebruikt ook geen medicijnen, er zijn geen B-symptomen, geen slikklachten, hij rookt niet, hij gebruikt geen drugs. Hij heeft wel een kat, maar hij is niet gekrapt. Hij heeft geen wisselende seksuele contacten. En bij lichamelijk onderzoek zie je bilateraal vergrote lymfeklieren van maximaal 2 centimeter en alleen cervicaal, zonder hepatosplenomegalie, huidafwijkingen of afwijkingen in de mond. Nou, wat denken jullie? Wat zou jullie DD zijn op dit moment?
Nog steeds best breed, denk ik. Het feit dat ze er wel een tijd al zitten, dat er helemaal geen aanleiding is. Ook op dit moment nog helemaal geen afwijkingen. Elders bij lichamelijk onderzoek echt puur alleen die klieren. Zou ik denken, het kan toch een lymfoom zijn, zeker. En dan moeten we later maar over hebben wat dan meest waarschijnlijk een lymfoom is. Infectieus zou ik iets lager hebben staan. Ja, die kat, ja, hij is niet gekrapt, maar hoe betrouwbaar dat anamnestisch is natuurlijk de vraag. Dus dat zou ik zeker wel in mijn DD nog houden. En misschien nog op andere infectieus gebied heb jij misschien nog toevoegingen?
Ja, ik denk dat a priori de kans groot is dat het reactieve klieren zijn op een virale infectie. En welke virale infectie dat is dan een beetje de vraag. Er is niet een verhaal van een mononucleose ook. Hè? Maar hij komt natuurlijk vooral om uit te sluiten dat er niet iets anders aan de hand is. Dus dat is denk ik toch de belangrijkste DD. Een postvirale reactieve klier of klierpakketten. Hè? Het zijn er meerdere. Of wellicht toch een lymfoom.
Ja, misschien hebben we nu eigenlijk niet genoemd. Moet je ook nog in je DD iets auto-immuuns hebben. Hè? Dus we hebben infectie gezegd, maligne. Maar je kan natuurlijk wel degelijk ook bij een SLE of andere auto-immuunaandoeningen lymfadenopathie krijgen.
Of sarcoïdose inderdaad. Ja, en je kan ook wel, als je in de kleine lettertjes gaat kijken, zijn er natuurlijk ook nog wel bijvoorbeeld reacties op medicatie die ook lymfadenopathie kunnen geven. Dus de DD is nog wel wat breder. Maar ik denk dat dit de belangrijkste overwegingen zijn voor de reguliere patiënt van 45 zonder B-symptomen in je spreekkamer.
En je zei, hij heeft een kat, maar hij is niet gekrapt. Moet je nou altijd gekrapt zijn door een kat om kattenkrapziekte te krijgen? Of?
Nou ja, er moet wel overdracht zijn. Dus dat moet via niet intacte huid. Dus dat kan ook een lik over een schram of iets dergelijks zijn. Ja, ja. Maar katten brengen ook meerdere dingen over. Bijvoorbeeld toxoplasmose via de kattenbak. Dus dat kan ook.
Ja. En als jullie nu dan in de spreekkamer zouden zitten, wat zou jullie eerste diagnostiek zijn? Of al jullie diagnostiek?
Ja. Ik zou als eerste een oriënterend lab prikken, een bloedbeeld, CRP. En ik denk dat ik ook al wat infectiologisch wat dingen zou inzetten als serologie voor een toxo, voor de kattenkrab. Ik zou nog niet, misschien dat ik EBV zou meenemen, maar het verhaal is niet echt naar een EBV. Dus dan vind je een IgG, maar dan doe je dan denk ik vervolgens niet zo heel veel. Nee.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk in mijn screenend lab met zo'n probleem doe ik ook altijd een LDH. Ik denk dat je eigenlijk best wel een beetje moet nadenken over wat nou de testen zijn die ook daadwerkelijk consequenties hebben. Want als een patiënt in je spreekkamer komt met zo'n vraag, dan daar komen we natuurlijk nog op, maar dan wil je natuurlijk graag een biopsie, een tissue. En er zijn best wel veel serologische testen die we doen die uiteindelijk geen consequenties hebben. Dus ik doe bij iedereen met lymfadenopathie een HIV-test. Want als je dat vindt, dan heeft dat meteen hele belangrijke consequenties. Ja, en het verhaal is inderdaad niet zo naar EBV of CMV. Dat kun je doen, maar levert in praktijk eigenlijk niet zoveel op. Dus de vraag is, welke diagnostiek is er echt doelmatig? Ik ben er zelf ook nooit zo voor om bijvoorbeeld een IGA te doen. Want waar je de diagnose stelt bij klier-TB is in de klier zelf. En een IGA doe je met name om te kijken of iemand een latente TB heeft gehad. En die is eigenlijk ook helemaal niet zo betrouwbaar om te doen op het moment dat er actieve ziekte is. Want dan kan er allergie zijn en dan heb je geen goede interferon gamma-reactie. Dus ik zou ook niet te veel een serologie doen, maar altijd wel een HIV-test.
Oké. Ja, ik denk dat zit ongeveer op ons ruggenmerg om een HIV-test te doen bij lymfadenopathie. Maar ik moet zeggen dat we dan ook al heel makkelijk een CMV-EBV erbij aankruisen. En misschien ook wel een hepatitis. En dat is al helemaal onwaarschijnlijk. Dus ja, we doen wel aan overdiagnostiek, denk ik.
En zouden jullie eerst die serologie afwachten en je algemene lab? Of zeg je nou, dan vraag ik meteen een radioloog om in die klier te prikken?
Ik denk dat ik ook meteen de radioloog zou vragen om in die klier te prikken. Ja.
En we hebben natuurlijk altijd een discussie met de chirurg. Als we toch zeggen, nou haal die hele klier er maar liever uit. Dan weten we meteen dat het goed is. Hoe denken jullie daarover? Prikken of meteen eruit?
En hoe prikken?
Ja, ik wil de hele klier eruit. Omdat we gewoon vanuit de hematologie, maar dat is natuurlijk wel gebiased, toch een betere diagnose kunnen stellen over het algemeen op een hele klier. Waarbij je als patoloog, waarbij het heel belangrijk is dat je de architectuur van een klier ziet. Waarbij je sampling error kan hebben met een biopt. Zeker voor Hodgkin of moeilijke T-cellymfomen. Iets waar wij als hematoloog proberen ons echt hard voor te maken om een hele klier als mogelijk eruit te halen. En als dat niet lukt, echt een goed histologisch biopt of een excisiebiopt. Of incisiebiopt, ik weet nooit hoe de chirurgen dat noemen. Maar
ja. Er is ook altijd wel discussie of je in het cervicale gebied een cytologische punctie of meteen een biopt zou moeten doen, omdat er mogelijk een kanootumor zou kunnen zijn in het oropharyngeale gebied. Ja, dit is een relatief jonge patiënt hè, die niet een excessief rook- of alcoholgedrag heeft, lees ik zo. Dus dan kan dat wellicht achterwege blijven. Maar ik denk dat dat wel goed is om je te realiseren. Dat als je een patiënt hebt die wel die risicokarakteristieken heeft, dat je daar dan eerst een consult KNO voor moet aanvragen.
En we hebben het eigenlijk nog niet echt over beeldvorming gehad. Hè? Dus zouden jullie op zo'n moment nog een echo maken? Of zeg je nou, dan maak ik meteen een CT thorax abdomen, dan zie ik alle klieren overal. Hoe staan jullie daar tegenover?
Ik zet het nog wel regelmatig in, moet ik zeggen, de echo. Omdat je daar wel een aspect van maligne versus benigne klieren goed kan zien. Met een benigne klier wat gewoon een vetcentrum heeft. Dus ik moet zeggen dat ik het nog wel regelmatig doe. In de praktijk krijgen we best vaak patiënten al op onze poli met zowel een PET-CT als een bloedbeeld. En die, ik merk dat PET-CT steeds sneller en laagdrempeliger wordt ingezet voor een patiënt die met lymfadenopathie komt. En ik weet niet of dat per se goed is.
Ja, ik heb wel een vraag aan jou als hematoloog. Want ik denk als iemand met solitaire klieren komt, of misschien beperkt tot cervicaal, zonder B-symptomen, is altijd de vraag, moet je dan de rest van het lijf afbeelden om verder naar lymfadenopathie te kijken? Ik denk zonder B-symptomen en zonder afwijkingen bij lichamelijk onderzoek, dat bijzonder weinig oplevert en wel heel veel kost. Dus hoe is jouw overweging daar?
Ik denk eigenlijk als je een vergrote klier hebt die je verdacht vindt of klieren, dan moet je gewoon op die klier afgaan, histologie hebben en daarop acteren vervolgens. Hoe dan verder?
Ja, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus ik denk misschien moeten we aan onze luisteraars voor de doelmatigheid aanraden om vooral de klier te onderzoeken en niet PET-scans en CT's van het hele lijf.
Ja, precies. Dus op go where the money is.
Yes.
Ja, nou, in deze casus is ook een echo gedaan, hartstikke goed. En er zijn meerdere ovale klieren gevonden. Die hadden een normaal aspect en er is ook lab geprikt met eigenlijk met name een licht verhoogde bezinking van 25 en een normaal bloedbeeld, normale LDH, normale lever- en nierfunctie. Er is een biopt verricht en dat liet een reactieve klier zien zonder granulomen of aanwijzing voor maligniteit. En er is ook infectieuze diagnostiek ingezet met een doorgemaakte EBV en met een positieve IgG en een negatieve IgM, een negatieve CMV, negatieve HIV-test. Deze casus was wel een IgA ingezet, die was negatief. De parvo B19 was ingezet, die was ook negatief. De Bartonella henselae was negatief, maar de toxoplasmose had een positieve IgM en een positieve IgG. Hoe zouden jullie dit nu duiden en zouden jullie dit nu behandelen en zo ja, hoe?
Ik denk dat de vraag eerst aan de patoloog is. Heeft hij een groot genoeg biopt gekregen om te kunnen uitsluiten dat er een Hodgkin-lymfoom is? Daar begint het denk ik mee, voordat je dat helemaal kan wegstrepen. Gezien de serologie, deze man heeft een kat, dus dat die toxoplasmose serologie positief is, dat verbaast me niet zo. De IgM is ook positief, dus wellicht is het toch wat recent geweest en zijn dit reactieve klieren nog na een doorgemaakte toxoplasmose, die dan wat langer overdoen om in regressie te gaan. Dat zou kunnen, maar ik zou toch wel even met zekerheid van de patoloog willen horen dat die klier echt goed beoordeelbaar was.
En als je dan zegt, nou, ik vond het toch een toxoplasmose, zou je dat dan nog behandelen?
Nee. Toxoplasmose is een self-limiting ziekte. Bij 80-90% van de mensen heeft überhaupt niet door dat hij het oploopt. En in dit geval heeft de patiënt er eigenlijk helemaal geen klachten van. Dus wanneer denk je aan behandeling bij toxoplasmose? Dat is bij immuungecompromitteerde patiënten en bij zwangeren, omdat er een verticale transmissie kan plaatsvinden.
Ja, nou, helemaal goed.
En deze man was natuurlijk al bij ons op de poli verschenen. We doen ook steeds meer teleconsulten. Als een huisarts nou een teleconsult stuurt over lymfadenopathie, wat adviseren jullie dan? Wanneer laat je iemand komen en wanneer zeg je nou, wacht nog even af en kijk het nog even aan?
Ik zou zeggen, als het persisteert, als patiënt alarmsymptomen heeft, dus de B-symptomen, als het pijnloos is en als er geen duidelijke aanleiding is voor de lymfadenopathie, wat de huisarts kan overzien. Want dat is natuurlijk ook tot wat wij als internist kunnen bepalen. Maar ik denk dat dat de boodschap moet zijn.
Ja, en volgens mij staat er in de huisartsrichtlijn ook dat ze het 4 weken aankijken, de patiënt opnieuw beoordelen en dan wel of niet doorsturen. Ja.
Ja, nou helemaal goed. Dan gaan we verder met de tweede casus. Deze casus is er opnieuw sprake van een 45-jarige man, maar die presenteert zich op de SEH. Hij heeft al 2 weken last van cachexie, malaise en hij is meer dan 5 kilogram afgevallen. Hij heeft in de voorgeschiedenis een aantal jaren geleden een Lewis-infectie die toen wel adequaat is behandeld. En sinds 2 dagen is er naast dus de cachexie en het afvallen ook sprake van nachtzweten en van koorts. Hij zegt geen seksueel contact meer te hebben, maar eerder was dit wel met mannen. Bij lichamelijk onderzoek op de spoed is er inderdaad sprake van koorts met verder normale controles en vind je gegeneraliseerd licht vergrote lymfeklieren. Bij het laboratoriumonderzoek is er dan een milde anemie van 6,8, een trombopenie van 90, een CRP van 100 zonder leukocytose en een normale lever- en nierfunctie. Nou, een hele andere casus dan de vorige. Waar denken jullie zo aan als je dit zo hoort?
Ja, ik denk wel sneller aan een lymfoom dan wel iets infectieus. Is nog steeds een brede DD, denk ik. Maar hij heeft duidelijk B-symptomen. En natuurlijk ook al een voorgeschiedenis wat je zou kunnen triggeren op meer infectieuze oorzaak.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ook een afwijkend bloedbeeld. Dus in ieder geval iets wat wellicht ook het beenmerg, waar het beenmerg bij betrokken is. Infiltratie of wellicht door infectie.
Ja, en in tegenstelling tot de vorige casus had deze patiënt gegeneraliseerde lymfadenopathieën. Is dat iets waarvan je zegt, van nou, dat doet je DD nog een beetje schiften ten opzichte van de meer regionale lymfadenopathie die we net hebben gezien? Of blijft de DD eigenlijk hetzelfde?
Ja, waarin bij de vorige casus denk ik ook bovenste luchtwegvirussen echt wel in de DD stonden, staat dat hier niet. Dus ik denk dat hier met name lymfoom, HIV met bijkomende problemen, dat het echt om meer echt gegeneraliseerde ziekte gaat. Ja.
En we hebben eigenlijk al wel wat over de patiënt verteld, maar zijn er andere dingen die je specifiek nu nog zou willen vragen als anamnese?
Ja, als infectioloog ben ik bij elke patiënt, ook bij de vorige, geïnteresseerd in de reisanamnese. Want er zijn veel ziekten die gegeneraliseerde lymfadenopathie geven met een wat meer tropisch karakter, dus die niet in Nederland oploopt. Dus dat zou ik ook graag willen weten. Waar is deze patiënt geweest? En dan niet alleen in het afgelopen jaar, maar ook eerder al.
Ja. Jij nog dingen, Margot? Of?
Ik denk dat we de B-symptomen redelijk goed uitgevraagd hebben. Nee, ik denk dat dit het wel is.
Ja. Nou, bij deze patiënt is er een CT-thorax abdomen gemaakt voortvarend. En daar werd ook hepatosplenomegalie gezien en uitgebreide lymfadenopathie. En er is ook meteen een HIV-test afgenomen op de spoed en die is positief. En in de loop van de dag volgt ook het CD4-getal en dat is 80. En de viral load is 80.000. Nou, de patiënt wordt opgenomen, er wordt gestart met antiretrovirale therapie en antibiotica. En er worden bloedkweken afgenomen. Nou, het blijkt dus een nieuwe HIV-patiënt te zijn. En ik was wel benieuwd, welke infectieuze verwekker zou je specifiek nu bij een HIV-patiënt met lymfadenopathie nog extra inzetten?
Ja, ik denk dat het goed is om bij een HIV-patiënt met een slechte afweer, een CD4-getal van 80, na te denken over opportunistische infecties. Dus er zijn bloedkweken afgenomen, maar dat zouden ook mycobacteriële bloedkweken moeten zijn. Want bijvoorbeeld een mycobacterium avium complex, dat zou heel goed kunnen in zo'n casus. Ja, het is, ik denk dat het goed is om de LUETs te herhalen, want dat zou natuurlijk ook nog een rol kunnen spelen. Afhankelijk van de reis, anamnese, zou je ook nog aan meer exotische dingen kunnen denken. Bijvoorbeeld een viscerale leishmaniasis met lymfadenopathie en een grote mild. Dat kan reactiveren op het moment dat je CD4-getal lager wordt. We doen natuurlijk een aantal dingen. Een histoplasmose is dan natuurlijk ook nog een overweging. En we doen een aantal dingen om misschien wat meer de comorbiditeit bij de HIV uit te sluiten. Hè? Dus bijvoorbeeld hepatitis B, hepatitis C. Je kan ook nog een hepatitis C-driven lymfoom hebben bijvoorbeeld. Dus dat zijn toch allemaal dingen die ik wel zou doen.
En zou jij nog een EBV ook inzetten? Want daar kennen we natuurlijk dat ook lymfomen kan. Dat kan ook de driver zijn voor een lymfoom, hè? Bij HIV, Burkitt.
Ja. Yes. Ja, ik denk eigenlijk dat ik dan toch eerst weer onderzoek zou gaan doen van die klieren. Want ik denk dat als je een load van EBV, CMV of andere virussen doet, ja, dat is interessant. Maar er zijn bepaalde virussen natuurlijk verhoogd, omdat met zo'n slechte afweer dat niet goed onder controle kan blijven. En op het moment dat je in die klier een lymfoom vindt of een andere ziekte waarbij je aan een bepaald virus denkt, dan zou ik dat eigenlijk pas bepalen. Want anders heeft het niet zoveel consequenties. Bijvoorbeeld CMV. Als een patiënt geen uiting heeft van CMV-ziekte, dus dan denk ik aan retinitis, pneumonitis of colitis, en je doet een CMV-load, en dan heeft die CMV-load eigenlijk helemaal geen consequenties. En dan maakt je dat heel onrustig, terwijl er geen behandelindicatie is.
Ja, het gaat je niet helpen om te differentiëren voor je diagnose.
Nee, exact. Nee. Het enige is waar je nog wel over zou kunnen nadenken in dit geval ook is, maar goed, hij komt niet met neurologische klachten, want het is heel belangrijk om een patiënt natuurlijk heel goed na te kijken met zo'n slechte afweer. Want die hebben vaak meerdere infecties en meerdere betrokken organen. Ik lees niet over neurologie of over oogklachten, nog even in het kader van de CMV. Maar ik zou bijvoorbeeld ook een cryptococcus-antigeen inzetten bij iemand met zo'n lage afweer. Want wat je eigenlijk snel wil doen is starten met ART. Dat is hier ook gedaan. En dan wil je eigenlijk wel zeker weten dat er geen centraal zenuwstelsel infecties zijn.
Ja.
Want dan zou je dat eigenlijk eerst moeten behandelen.
Ja, precies. Maar ik hoor je dus zeggen, verschillende infectieuze diagnostiek en opnieuw een biopt, of misschien bij deze patiënt zelfs wel een klier eruit, om de lymfadenopathie beter te karakteriseren en pas dan eigenlijk nog weer verder zoeken naar afhankelijk van wat je in die klier ziet.
Ja,
ja. En mag ik nog wat vragen? Want tot hoe lang zouden jullie dit uitboeken als lymfadenopathie bij HIV? Dus gewoon een acute HIV waar je lymfadenopathie bij kan hebben. En hoe lang wacht je dan je haartherapie af, het effect daarvan?
In dit geval, met zoveel B-symptomen en zo'n grote mild, en zijn er zoveel alarmsymptomen dat ik meteen diagnostiek naar een clear zou doen. Ja, dat zou ik niet afwachten. Nee. Ik denk ook dat het goed is om die patiënt, want we hebben natuurlijk TB nog niet genoemd. Ik had het al even over de atypische mycobacteriën gehad. Typische tuberculose, hè, de hoort daar natuurlijk ook in, mycobacterium tuberculosis. Ik denk ook dat het goed is om je te realiseren dat je niet altijd bij een patiënt met zo'n afweerafwijking ziet op een gewone thoraxfoto. Dus als iemand een beetje hoest, dan nemen wij patiënten in isolatie op totdat de mycobacteriële de sputumkweken negatief zijn.
Ja.
En deze patiënt heeft dus uitgebreide lymfadenopathie op de CT. En je wil een biopt gaan doen. Hoe beslis je nou welke klier je gaat pakken?
Ja, dat zouden wij doen. Wij met een PET-CT en dan kijken wat de heetste klier is. En uiteraard of die benaderbaar is voor een biopt. Dus dan zou ik wel eerst een PET-CT willen.
Nou, in dit geval is dat niet gedaan. En is er gewoon een biopt van een klier cervicaal afgenomen. Helaas was het biopt te klein om goed te beoordelen. Maar wat werd gezien was afgegeven als niet afwijkend. Er is toen nog wel uitgebreide infectieuze diagnostiek ingezet. Dus PCR op tuberculose, atypische mycobacteriën op de klier die dus gedaan was, was niet afwijkend. Zo Bartonella ingezet, toxoplasmose, Lues. Dat was eigenlijk allemaal negatief. Ook cryptococcus negatief, hepatitis B en C. En eigenlijk ook de bloedkweken bleven allemaal negatief. Er was wel ook een EBV-lood ingezet. En die liet wel een reactivatie zien van, met een lood van 50.000. En er is ook voortvarend meteen een HAV8 ingezet. En die had ook een sterk verhoogde lood van meer dan 100.000. Er is ook een B-mergpunctie gedaan. Toch op zoek naar meer infectieuze verwekkers. En die liet geen lymfoomlokalisatie zien. Geen aanwijzingen voor TBC of andere mycobacteriën. En ook geen leishmaniasis. Nou, dus is er een hoop gedaan, ook wel wat virale reactivaties gevonden. Patiënt behandeld met antibiotica, maar eigenlijk na een aantal dagen is de situatie nog niet heel veel beter. Er is nog steeds koorts, er is nog steeds anemie en trombopenie. En de lymfadenopathie en de splenomegalie zijn natuurlijk ook nog conform eerder. Wat denken jullie nu? Wat vinden jullie van deze bevindingen en wat zou jullie volgende stap zijn?
We zijn er duidelijk nog niet helemaal achter wat er aan de hand is. En dan zou mijn idee zijn, want we hebben ook een beenmergpunctie gedaan. Dat had ik net natuurlijk eigenlijk ook nog even moeten noemen. Misschien als ik daar nog iets op mag aanvullen. Ik noemde de diagnose leishmaniasis en dat is op het beenmerg, is dat bekeken. Je kan ook goed een PCR op vol bloed daarop inzetten. Dus dat, als dat in je DD staat, dat is vaak sneller te regelen dan een beenmergaspiraat. En uit de data uit het LUMC blijkt eigenlijk dat dat op vol bloed even betrouwbaar is als op het beenmerg. Dus dat nog even
voor je toevoeging een stukje.
Ja. Ik zou absoluut opnieuw op zoek gaan naar een adequate klier. En wellicht dan volgens het huidige gebruik van de hematoloog om dan toch te zien wat de meest betavide klier is. Zodat je nu zeker weet dat je een klier te pakken hebt waar je de diagnose uit gaat halen.
Ja, en ik denk misschien in deze casus ook belangrijk als je, om nog een keer te illustreren, als je gewoon een hele klier kan krijgen, ga voor die hele klier. Want dit is toch weer een omtrekkende beweging. In ieder geval een vertraging in de diagnostiek door te slecht of te weinig materiaal.
Ja, in deze casus is uiteindelijk dus ook een clear-extirpatie gedaan. En daar werden eigenlijk twee verklaringen gevonden voor de lymfadenopathie. Aan de ene kant werd een EBV-gerelateerde lymfoproliferatieve aandoening gezien, zonder echt aanwijzing voor een lymfoom. En daarnaast werden aanwijzing gezien voor een HAV8-positieve multicentrische Kasselman. Nou, zijn allebei geen dingen die geen huistuin- en keukendingen. Dus misschien kunnen jullie die voor onze luisteraars even toelichten.
Wat betreft die EBV-gedreven lymfoproliferatie, dat is iets wat we zien bij acute EBV-infecties, bij primo-infecties en soms bij reactivaties, waarbij je dan lymfadenopathie hebt van EBV-geïnfecteerde B-cellen. Dat is in dit geval bij deze patiënt niet malign, hè? Dus gewoon, dat kan je als reactief beschouwen. Soms bij sommige patiënten, als dat maar voortduurt en de patiënten die blijven een lage afweer hebben en die EBV die kan maar door blijven infecteren, die B-cellen die kunnen maar geïnfecteerd blijven raken, dan kan dat wel een maligne B-cellymfoom worden. Dat is bij deze patiënt dus niet het geval. Dus bij deze patiënt verwacht ik, als je zijn immuunstatus verbetert, dat ook die EBV-gedreven lymfoproliferatie verbetert.
Ja. Ja, dus dat is dan al een van de dingen. En het andere was de Kasselman.
Ja, de Kasselman, geassocieerd aan het humaan herpesvirus 8, kennen we ook van Kaposi-sarcoom, wat bij HIV-patiënten natuurlijk ook vaker gezien wordt bij een lage afweer. Ja, op basis van dit virus kan er ook een lymfoproliferatieve aandoening ontstaan. Dat wordt gekenmerkt door een enorme immuunactivatie en een grote productie van cytokines, waarbij IL-6 ook een rol speelt. Dat zorgt dan voor uitgebreide lymfadenopathie. En ook door die immuunactivatie en die overproductie van cytokines ook voor beenmergremming, waarbij je dan ook een anemie en een trombocytopenie kan zien.
Ja, zoals in deze casus. En wat zouden jullie qua behandeling geven? Want je hebt dus eigenlijk twee virussen die reactiveren door zijn immuungecompromitteerde staat die de lymfadenopathie veroorzaken. Hij heeft ook koorts, hij heeft cytopenieën. Zou je gewoon haard geven en of dat heeft hij al, maar en afwachten of zou je toch nog een extra behandeling geven?
Ik denk ART, het terugbrengen van de immuniteit, dat is natuurlijk eigenlijk de hoeksteen. En daarnaast is het zo dat deze patiënt dusdanig ziek is, dat daar ook nog wel aanvullende behandeling nodig is. Dus dat doen we dan samen met de hematologen. Dus ik ben blij dat we hier met z'n tweeën met zitten.
Ja. Ja, nee, deze... Nou, eigenlijk vang je twee vliegen in één klap met rituximab, wat we bij deze patiënten geven. Dus anti-CD20-therapie, waarbij je de B-cellen die geïnfecteerd zijn, dus zowel door EBV. Ik zei al net, dat is wat minder bedreigend nu voor deze patiënt. Je wil vooral die Castleman behandelen. En dat behandel je ook met rituximab, want dat... HHV-8, dat infecteert de B-cellen en geeft plasmablasten. En die maken al dat IL-6 en dat rem je door rituximab te geven. Dus daar kan je bij de meeste patiënten mee uitkomen. Als ze echt levensbedreigende orgaaninfiltratie hebben, kan je daar ook nog chemotherapie aan toevoegen. Maar ik denk bij deze patiënt dat je in eerste instantie met rituximab zou proberen uit te komen.
Ja. Ja, nou dat is ook gebeurd bij deze casus met goed effect. Dus nou, een positieve afsluiter. En hiermee zijn we dan ook aan het einde gekomen van deze podcast. Margot en Janneke, allebei ontzettend bedankt. En dan voor de luisteraars nog even een korte samenvatting. Nou, we spreken dus van afwijkende lymfadenopathie bij klieren die groter dan een centimeter zijn, waarbij je in de lyse nou, net wat meer marge kan nemen. Het is belangrijk om de B-symptomen natuurlijk voorop te zetten qua alarmsymptomen. En om laagdrempelig een hele klier te verwijderen als je twijfelt over de diagnose.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.